747 AM.
Heeft Bob Dylan zijn Blowing in the Wind gestolen van een arme student? Ontmoette Sting zijn Roxanne ooit in de Parijse hoerenbuurt? Werd We Shall Overcome geschreven door een blanke rechtse dominee? Sommige liedjes worden gewoon geschreven achter de piano. Maar er zijn van die liedjes waarbij het ontstaan in nevel is gehuld. Zij zijn een mysteriestiste.
It's a mystery to me.
Goedemorgen, welkom bij deze speciale aflevering van Dolce Vita, waarin we ook het komende uur allemaal popliedjes gaan draaien waarmee iets aan de hand is. Normaal gesproken schrijft iemand een liedje aan de piano en dan gaat de platenmaatschappij het uitbrengen en voor je het weet wordt het op de radio gedraaid, net zo lang tot het een hit is of niet. Maar er zijn ook liedjes waarbij het allemaal net even anders is gegaan. Bijvoorbeeld dat liedje dat ergens uit een vuilnisbak is gevist. Of bijvoorbeeld dat liedje dat op een zelfgebrande cd door een aankomend artiest werd toegestuurd aan de man van de platenmaatschappij die nieuw talent moet ontdekken. En die drukt, zonder het in de gaten te hebben, op de knop repeat op zijn cd-speler.
It's gone for life. No compensation.
De man heeft een zware dag gehad en al tijdens het eerste liedje op de cd, pleit niet voor het liedje, valt hij in slaap. Hij slaapt uren achtereen en als hij weer wakker wordt, dan heeft hij het demoliedje circa 120 keer gehoord. Als hij het liedje nog één keer opzet, denkt hij, het lijkt wel of ik dit vaker heb gehoord. Dat is een gunstig teken. Het klinkt heel bekend. Dat is in ieder geval één kenmerk van een geheide hit. De plaat wordt uitgebracht en het wordt inderdaad een hit. Dankzij die per ongeluk ingedrukte repeat-knop van de cd-speler.
You come out at night. That's when the energy comes and the dark side's light. And the vampires roam. You stretch your ass to wear in your suicide pose. And a cross from a faith that died before Jesus. Came in building a mystery.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Never.
Het was de meest chockerende en pijnlijke gebeurtenis in mijn leven. Hillary Clinton is niet zozeer kwaad omdat haar man Bill iets heeft gehad met de stagiaire Monica Lewinsky, maar vooral omdat hij dat tegen haar heeft verzwegen, zoals tegen de rest van de wereld. Tot dan toe was Don't Stop van Fleetwood Mac hun lijflied. Vanaf dit moment voelt Hillary meer voor Go Your Own Way. De muzikanten van Fleetwood Mac hebben zelf ook hun bijzondere herinneringen aan die compositie Go Your Own Way. Het is namelijk niet alleen hun grootste succes geweest. Het markeerde ook hun persoonlijke dieptepunt. Eigenlijk was Fleetwood Mac een Engelse bluesband. Maar nadat Mick Fleetwood en John McVie, vandaar de naam Fleetwood Mac, naar Amerika waren geëmigreerd en de Amerikaanse gitarist Lindsey Buckingham en de Amerikaanse zangeres Stevie Nicks erbij waren gekomen, was die Engelse bluesband een volwassen Amerikaanse popband geworden met een eigen geluid dat bijzonder aansloeg, het succesgeluid van Fleetwood Mac. De band bestond tegen die tijd uit een drummer en 4 tweeverdieners. Want maar liefst 4 bandleden waren met elkaar getrouwd. John McVie met Christine McVie en Lindsey met Stevie. Getrouwd zijn en samenwerken, is dat een gelukkige combinatie? In de popmuziek schijnbaar niet, want ook bij de ménage à quatre van ABBA ging het mis. Net als bij Fleetwood Mac. Op het hoogtepunt van het succes ging het eerst mis tussen John en Christine. Daarna tussen Lindsey en Stevie. De spanning in de band was te snijden. Iedereen leek uitsluitend nog muziek te maken om de alimentatie op te kunnen hoesten. Zangeres Stevie Nicks werkte bij Fleetwood Mac, maar sliep bij de Eagles. Ze had een verhouding met Don Henley van de Eagles. En een concert van de Macs was koud afgelopen. Of Stevie nam het eerste de beste vliegtuig naar Los Angeles om bij haar geliefde Eagle Don te kunnen zijn. Go Your Own Way, schreef de bedrogen echtgenote Lindsey Buckingham. Een lied met de venijnige regels. Jij wilt alleen maar met Jan en alleman in bed kruipen. Nou ga je gang maar. Go Your Own Way. Nooit hebben bandleden het elkaar zo welgemeend toegezongen. Al was het maar omdat er van het album 15 miljoen exemplaren werden verkocht. Dus welke weg de gescheiden echte lieden ook insloegen, hij was altijd geplaveid met dollars.
Going to live through this, and when it's all over, I'll never be hungry again.
The Four Seasons, een zanggroep uit Amerika, hadden een grote hit gehad met Cherry. Maar dat is het vervelende met hits. Er wordt dan wel van je verwacht dat je de volgende dag weer zo'n prima liedje aflevert bij een platenmaatschappij. Anders ga je de geschiedenis in als eendagsvlieg en dat wil niemand.
Because I'm good enough, I'm smart enough, and doggone it, people like me.
Bob Crewe van de Four Seasons stond dus onder grote druk toen hij in zijn appartement heen en weer ijsbeerde en naarstig probeerde op een melodietje te komen of op een pakkende zin waarmee zijn volgende hit zou kunnen beginnen of op om het even wat. Maar inspiratie laat zich niet dwingen. Bob zat op de bank, dronk het ene glas na het andere en keek met een half oog naar een vervelende B-film op tv met John Payne en het een of andere domme blondje. Bob Crewe valt bij de film in slaap op de bank en schrikt wakker als er een harde klap klinkt. Het blijkt de mannelijke hoofdpersoon die het blondje een klap in haar gezicht heeft gegeven. Wel, wat vind je daarvan, baby? Vraagt hij. Ze staat op, schikt haar kleren en zegt: grote meisjes huilen niet. En dat is nou precies de zin die Bob Crewe zo nodig had. Hij rent naar de tafel en schrijft hem op een kladblok. De volgende dag maakt hij er met Bob Gaudio van de Four Seasons een melodie bij. De volgende hit is geboren. Hij heet Big Girls Don't Cry. Zijn Blowing in the Wind gestolen van een arme student? Ontmoette Sting zijn Roxanne ooit in de Parijse hoerenbuurt? Werd We Shall Overcome geschreven door een blanke rechtse dominee? Sommige liedjes worden gewoon geschreven achter de piano. Maar er zijn van die liedjes waarbij het ontstaan in nevel is gehuld. Zij zijn een mysterie. Peter Noon was een doodgewone Engelse tienerjongen in de jaren 60. Hoewel, doodgewoon, Peter was een hi-fi freak. Hij had een bandrecorder en daarmee nam hij van alles op van de radio. Liedjes, reclameboodschappen. Er was niets dat Peter Noon niet interessant genoeg vond om op te nemen. Je wist maar nooit of het ooit niet van pas zou komen. Misschien wel voor het bandje waar hij wekelijks mee repeteerde als zanger. Herman and the Hermits. Ook van de tv nam Peter Noon van alles en nog wat op. George Formby bijvoorbeeld, die cabaretier uit het noorden. En zelfs tv-series met Tom Courtenay. Toen hij een van de bandrecorderopnames terugluisterde, hoorde hij ineens iets wat hij op tv gemist had. Tom Courtenay staat in een winkel te wachten, in die film, en neuriet dan een deuntje dat Peter Noon erg aanspreekt. Hij zingt zelfs een klein stukje, hoort Peter nu. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Op de volgende repetitieavond van de Hermits weet zanger Peter de anderen over te halen het liedje dat hij op tv hoorde te gaan spelen. Het was perfect voor feesten en partijen. Op een bruiloft konden ze de naam steeds veranderen, bijvoorbeeld Mrs. Green, you've got a lovely daughter, of Mrs. James, you've got a lovely daughter. In Engeland zouden de Hermits hits hebben met I'm into something good en Silhouettes. Maar uit Amerika kwamen aanvragen voor dat andere liedje, Mrs. Brown. De band had er geen moment over gedacht dat muzikale grapje echt als single uit te brengen, maar de Amerikanen waren zo enthousiast dat er 600.000 exemplaren vooraf waren besteld. Mrs. Brown dus. En voor de gitaristen onder ons, het volgende geluid krijg je als je de snaren van een gitaar afdempt met één hand en ze dan aanslaat met de andere.
Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. But it's sad, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine. She wants to return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed, she doesn't love me now. She's made it clear enough, it ain't no good to pine.
De boodschap was overgewaaid uit Europa. All you need is love. En aan de Amerikaanse West Coast waarde al snel een goedaardig virus rond. Het virus van love, peace en flower power. Tekstschrijver Hal David zit aan zijn bureau en heeft zich voorgenomen nou eens geen liefdesliedje te schrijven, zoals er al miljoenen zijn geschreven, maar een lied waarin hij het over die wereld omspannende liefde wil hebben. De liefde tussen mensen in het algemeen. De titel heeft hij al, What the World Needs Now. En in de coupletten zal hij dan uiteenzetten dat we niet meer vliegtuigen nodig hebben of meer snelle auto's, maar vooral meer liefde. Universele liefde. Maar zodra David al die aardse zaken begint op te noemen in zijn liedregels, zoals auto's en fototoestellen en draagbare tv'tjes, dan klopt het niet meer. Het zijn woorden die in zo'n ambitieus lied gewoon simpelweg misstaan. 2 jaar blijft Hal David steken met zijn liedje, tot hij ineens de regel bedenkt: Lord, we don't need another mountain. Dat was het. Hij moest rivieren en bergen in zijn liedje stoppen. Mooie geschenken van de natuur die niet al te ordinair afstaken bij dat ene waar we echt meer van nodig hebben: liefde. Die middag had Hal David een afspraak met zangeres Jackie DeShannon. Hij had haar liedjes beloofd voor haar nieuwe album. Omdat hij er niet genoeg had, griste hij vlak voordat hij de deur uitging nog snel even dat nieuwe liedje mee. Het zou haar allergrootste hit worden. What the world needs now.
What is segregation?
I don't know what segregation is.
What is bigotry?
I don't know what bigotry is.
What does hatred mean?
I don't know what it is.
What is prejudice?
I think it's when somebody's sick.
Tiger shot, boys.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
I can see many, many motorcycles coming by now, police motorcycles. Just heard a call on the radio for all units along Industrial to pick up the motorcade. Something has happened here. We understand there has been a shooting. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, spread eagle, over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade, trying to follow them. It looks as though they're going to Parkland Hospital.
We interrupt this program to bring you a special bulletin. Dallas, Texas. The flash, apparently official. President John F. Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
Anybody here see my old friend Martin? Can you tell me where he's gone? He's freed a lot of people, but it seems the good they die young.
Difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live.
No one can be certain who next will suffer from some senseless act of bloodshed.
What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for
everyone. Is segregation?
I don't know what segregation is.
What is bigotry?
I don't know what bigotry is.
What does hatred mean?
I don't know what it is.
What is prejudice?
I think it's when somebody's sick.
Je sire lac ma chère. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terre. Et bombardement, c'est de leur âge et de leur temps. du bonheur. Il neige sur le lac majeur. J'ai tout oublié du bonheur. Je suis le lac majeur.
Iedereen kent dat prachtige lied over het Lac Maggiore, beter bekend als het Lago Maggiore in Noord-Italië. Mort Schumann is een liedjeschrijver uit New York. Na het horen van Jacques Brel is hij naar Frankrijk getrokken om Brels werk te gaan vertalen en zelf ook wat Franse liedjes te zingen, zoals dus Le Lac Maggiore. Maar in zijn vroege jaren is Schumann een liedjeschrijver in Brill Building geweest. Het kantoor waar de hele dag liedjes worden geschreven van 9 tot 5 en waar je ze ook op bestelling kunt kopen. Schumann heeft al hits op zijn naam staan als Save the Last Dance for Me en His Latest Flame. Hij krijgt op een dag Gus Schwartz op bezoek. De man van de platenmaatschappij die Dion en de Belmonts onder contract heeft. Kijk, zegt Schwartz. Tot nu toe hebben de Belmonts met Dion van die vrolijke popsongs opgenomen, maar ik hoor in de stem van Dion iets melancholieks. Mort, heb jij niet een liedje waar dat een beetje in zit, dat melancholieke? Mort Schumann heeft net zitten werken aan een loflied op de liefde. Great to be young and in love, heet het. Nee, zegt Schwartz, dat is nou juist wat ik niet zoek. Schumann zegt, geef me 5 minuten. En terwijl Gus Schwartz beneden een kopje koffie gaat drinken, verandert hij het liedje zo dat het precies het tegenovergestelde wordt. Het loflied is een klaagzang geworden. Want bij nader inzien, tieners vinden de liefde helemaal niet zo geweldig. Het maakt ze onzeker en onrustig. En liefdesverdriet is helemaal niet geweldig. Eerder een reden voor zelfmoord. Na 5 minuten heeft Gus Schwartz zijn melancholieke liedje voor Dion en de Belmonts. Why does it hurt to be a teenager in love?
Time we have a quarrel, it almost breaks my heart, 'cause I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel so sad. Yes, I learned to take the good with the bad. 'Cause each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love?
In love.
Why must I be a teenager in love?
Teenager in Love. De muziek was overigens van Burt Bacharach, die heel wat hits op zijn naam heeft staan. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij samen met Leonard Bernstein de belangrijkste componist van populaire muziek in de 20e eeuw is geweest. Dionne Warwick voorzag die van een hele reeks hits. Anyone Who Had a Heart, Walk On By, Valley of the Dolls. In 1971 werd Burt echter verlaten. Zowel door zijn vrouw Angie Dickinson als door zijn sterzangeres Dionne Warwick. 10 jaar lang zal er een koude oorlog woeden tussen de componist en de zangeres. Tot Burt Bacharach in 1986 vrede sluit met Dion. Een vrede die wordt bezegeld met het lied That's What Friends Are For. En waarin Dion zal samenzingen met de muzikale vrienden Elton John en Stevie Wonder. Omdat er in die tijd heel veel voor goede doelen werd gezongen, Het was de tijd van USA for Africa en van Live Aid. Zou ook de opbrengst van deze single het beste naar een goed doel gaan? Maar ja, welk goed doel? Terwijl de plaat al werd opgenomen, had niemand een idee. Tot filmster Elizabeth Taylor even kwam binnenlopen bij de opname. Ze was toevallig in de buurt. Zij was actief betrokken bij het AIDS-fonds. Het goede doel was gevonden. Het was een familie uit Hawthorne, een stadje in Californië. Vader Murray Wilson was apetrots op zijn zoons Carl, Dennis en Brian, want met hun bandje The Beach Boys waren ze een goudmijn. Ze zongen het ene liedje na het andere over de warmte van de zon, over het surfen op de golven, het houden van strandraces met buggyautootjes. En het ene na het andere liedje werd een hit, hoewel de jongens zelf nog nooit een surfplank hadden aangeraakt. Brian maakte de meeste liedjes, Maar Brian wilde meer. Niet meer hits, maar mooiere muziek. En toen het tijd was om weer eens op tournee te gaan, zei hij tegen zijn broers: ga jullie maar. Ik ga een beetje in de studio klungelen. Klungelen. Brian Wilson ging de studio in. Eerst de Western Studio, toen RCA, toen de Gold Star Studio, Columbia, weer terug naar Western. Hij wilde cello's horen. Een theremin, dat is een instrument dat je wel eens hoort in een enge film. Hij wilde golven van geluid. 6 maanden lang werkte hij als een bezetene. 90 uur geluidsband werd er opgenomen voor een liedje van 3 minuten. Hoewel, liedje. Het werd heel anders dan de simpele liedjes die de Beach Boys tot nu toe gemaakt hadden. Brian Wilson was obsessief op zoek naar het volmaakte geluid. Hij werkte aan een tienersymfonie in zakformaat. Good Vibrations. Toen Brian 20 versies had gemaakt van Good Vibrations, had bijna elke studiomuzikant in Los Angeles er wel aan meegedaan. En de kosten waren opgelopen tot $50.000. Het was op dat moment al de duurste muziekproductie ooit. En er was nog geen plaat. De maatschappij Capitol begon ongeduldig te worden. En die ruzie liep zo hoog op dat Brian Wilson dreigde het liedje aan een andere maatschappij te verkopen. Uiteindelijk was de finale versie klaar. Brian Wilson stond midden in de studio, keek zijn broers aan en zei: zak maar eens lekker diep weg in die kussens en luister hier eens naar.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the
yeah.
heeft Bob Dylan zijn Blowing in the Wind gestolen van een arme student. Ontmoette Sting zijn Roxanne ooit in de Parijse hoerenbuurt. Werd We Shall Overcome geschreven door een blanke rechtse dominee. Sommige liedjes worden gewoon geschreven achter de piano. Maar er zijn van die liedjes waarbij het ontstaan in nevel is gehuld. Zij zijn een mysterie. In de Library of Congress hebben ze nog een partituur uit de Amerikaanse burgeroorlog van dat Texaanse liedje dat de eeuwen zou trotseren. The Yellow Rose of Texas. Het verhaal gaat over de Latijns-Amerikaanse slavin Emily Morgan, die toebehoorde aan de Texaanse kolonel James Morgan. Maar in die jaren, 1836, hoorde Texas nog bij Mexico en volgens de Mexicaanse wet mocht je geen slaven houden. Dus had kolonel Morgan Emily gewoon als bediende ingehuurd. Het contract had een looptijd van 99 jaar. In het noorden hadden veel staten zich aaneengesloten in een alliantie van Verenigde Staten. En in het zuiden kwam Texas in opstand tegen de Mexicaanse overheerser. Het was in de buurt van San Jacinto dat de Mexicaanse generaal Antonio López de Santa Anna haar had gezien, Emily Morgan, en haar had uitgenodigd in zijn tent. En dus ging ze naar de vijand. De mooie Latijnse Emily moet lang voor de vrouwengek Santa Anna hebben gedanst en nog veel meer dingen met hem hebben gedaan. Want toen de Texanen het sein voor de aanval allang hadden gegeven, stond de Mexicaanse dictator Santa Anna nog steeds met de broek op de enkels. Zoals we allemaal weten kun je dan niet hard lopen. De Texanen wonnen de slag bij San Jacinto. Mexico raakte zijn macht over de zuidelijke staten kwijt. Naast Texas zouden ook Arizona, Nevada, Kansas, Oklahoma, Utah en California zich bij de Verenigde Staten van Amerika aansluiten. Met een beetje goede wil zou je kunnen zeggen dat ze dat dus allemaal te danken hebben aan de verleidingskunsten van Emily Morgan uit Zuid-Amerika. Op zich een beetje gênant natuurlijk. Vandaar ook dat de oorspronkelijke titel van het liedje, The Black Rose of Texas, door de toen nog behoorlijk racistische Amerikanen heel snel werd veranderd in The Yellow Rose, die tot op de dag van vandaag wordt bezongen.
There's a yellow rose in Texas I'm going home to see. Though other men have held her, her heart belongs to me.
You've traveled down some dusty roads, slept out in the rain, but this yellow rose is always here when you come home again.
She knows I've done some hard times.
You stumbled and you fell, I just kept your pride from dying.
You saved my soul from hell.
She's a diamond of the desert,
she's a golden flower of spring.
The Yellow Rose of Texas, waarvan wij dus nu weten dat ze in werkelijkheid zwart was, of in ieder geval getint. De Latijnse schone Emily Morgan. Zij leidde de Mexicaanse dictator Santa Anna af toen zijn kamp werd bestormd door Texaanse vrijheidsstrijders. En wat riepen die Texanen toen ze dat kamp van de gehate overheerser bestormden? Ze riepen, remember the Alamo. Ja, als je in Texas aan iemand vraagt, wat is nou het monument van Texas? Dan zal die je naar The Alamo sturen. The Alamo was een missiepost in Texas, in de buurt van San Antonio. Hier in dit oude hacienda-achtige gebouw had het Indianen onderwijs gekregen. Het was de wieg van Texaanse vrijheid geworden. En het was ook in deze missiepost dat de revolutie tegen de Mexicaanse overheerser uitbrak. 189 Texaanse vrijwilligers verzamelden zich in en rond The Alamo. 13 dagen duurde het beleg van de Mexicanen, die veruit in de meerderheid waren. De Texanen sneuvelden tot de laatste man, waaronder legendes als Davy Crockett. Het gebeurde in maart 1836. Remember the Alamo.
A 180 were challenged by Travis to die. The line that he drew with his sword when the battle was nigh.
Any man that will fight to the death, cross over. But if you want to live, you better fly. And over the line with 179. Hey, Santiana, we're killing your soldiers below. That men, wherever they go, will remember the Alamo. They sent a young scout from the battlements, bloody and loud, with the words of farewell from a garrison, valiant and proud. Grieve not, little darling, my dying. If Texas is sovereign and free, we'll never surrender and ever with liberty be. Hey, Santiana, we're killing your soldiers below. That men, wherever they go, will remember the Alamo.
Remember the Alamo.
Ooit de tranen in de ogen gehad bij het horen van de hymne We Shall Overcome? Bestaat er een mooier strijdlied dan dit lied waarbij negerslaven droomden dat ze ooit vrij zouden zijn? Ja, jammer alleen dat het lied geschreven is door een zeer blanke en erg rechtse dominee. En dat het eigenlijk I Shall Overcome Someday heette. Reverend Albert Tindley was een methodist uit Philadelphia die weinig ophad met de vrijheid van negers. Wel was hij er als de kippen bij om zijn lied vast te leggen toen het in de jaren 60 eenmaal populair was geworden in de variant We Shall Overcome. Dominee Tindley er ook geld. Het was de Amerikaanse folkzanger Pete Seeger die hier een stokje voor stak, door aan te tonen dat het lied We Shall Overcome op enkele punten beduidend afweek van de gospel van de dominee. En nu gaan de royalties naar een fonds dat studiebeurzen toekent aan arme zwarte studenten. Maar hoe is het lied tussen 1901 en 1960 nou veranderd van I naar We? Het waren twee zwarte tabakpluksters in het zuiden, Sylvia en Lucille, die I Shall Overcome voor het eerst in de meervoudsvorm gingen zingen. Heel bewust, omdat het dan een lied van hen samen werd en strijdvaardiger klonk. En zij, Sylvia en Lucille, overtuigden de negerslaven die het lied nog in de ik-vorm zongen, dat het dan toch wel erg klonk als ieder voor zich. En zo veranderde het langzamerhand in het lied dat we nu kennen. We laten het horen in de samenzangversie, want dat moet je dan ook doen natuurlijk, van Joan Baez, zoals ze het zong op het Newport Festival. We Shall Overcome.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall.
U hebt geluisterd naar een speciale uitzending van Dolce Vita over de bijzondere ontstaansgeschiedenis van sommige popliedjes. Morgen is er weer een reguliere uitzending van Dolce Vita. Wat mij betreft, tot de volgende keer.
We shall overcome someday. Darling, in my heart, yeah, I do believe we shall overcome someday. We'll walk.
Hey there, mister, can you tell me what happened to the seeds I've sown? Can you give me a reason, sir, as to why they've never grown? They just blown around from town to town till they're back out on these fields. Yeah, well, they fell from my hand back into the dirt of this island. Come on. I'm in my sister from Germantown, yeah, we did right. Well, we made our bed, sir, from the rock on the mountainside. We've been blown around from town to town, looking for a place of land where the sun bursts through the clouds to fall like a circle of fire down on this island. Just one kiss from you, my brother, and we'll ride until we fall. We'll sleep in the fields, we'll sleep by the rivers, and in the morning we'll make a plan.